Gemeente, de kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de dienst waarin dominee Kievit hoopt voor te gaan beginnen om 3:00. Morgenavond zullen de catechisaties weer beginnen. Volgende week zondag zal er in de morgendienst voorbereiding worden gehouden voor het heilig avondmaal. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 65, vers 2 en vers 3. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. En daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En wat er verder volgt in Psalm 65, vers 2 en 3.
Thank you.
Luisteren we nu naar Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. We noemden nu Psalm 79, vers 4, na het lezen van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. schriftlezing van deze morgen is uit het boek Zacharia, hoofdstuk 3. We noemden nu Zacharia, hoofdstuk 3. Daarna toonde hij mij, Jozua, den hoge priester, staande voor het aangezicht van een engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot den Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak door degenen die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Die zeg ik, laat hen een reinen hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die een reinen hoed op zijn hoofd. En zij togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende, zo zegt de Heere der heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken, want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want zie, aangaande dien steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op dien ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid dezes lands op 1 dag wegnemen. Te dien dagen, spreekt de Heere der heerscharen, zult gij lieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot onder den vijgenboom. De tekst van de te lezen preek komt uit het zojuist gelezen schriftgedeelte, Zacharia 3, vers 1 tot en met 5... welke we nogmaals lezen. Daarna toonde hij mij Jozua, den hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot den Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot dengene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Die zeg ik, laat hen een reinen hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reinen hoed op zijn hoofd. En zij togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Laten wij vooraf Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. En vragen om de opening van zijn woord en de verlichting door de Heilige Geest. Zullen we bidden. almachtige en barmhartige God, Heere in de hemel, U die de schepper en onderhouder bent van hemel en van aarde, het is op deze eerste zondag van het nieuw begonnen jaar dat we als gemeente op mogen komen naar uw huis. In alle rust en vrijheid om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. We danken uw grote naam voor deze onverdiende voorrechten. En Heere, dan past en betaamt het ons uw naam eerbiedig te erkennen en ons voor u te verootmoedigen. Want Heere, u bent een heilig God. De engelen zingen het van u. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Heere, u bent terrein van ogen dat u het kwade kan verdragen. En Heere, wie zijn wij dan voor u, de rechter van hemel en aarde? Rechtelozen, eerzoekers van onszelf. Heere, we belijden u dat we niet met ons gehele hart voor u de Heere leven. We hebben gezondigd met onze daden, in onze gedachten, met onze ogen. En dat tegen u die voor ons zorgt, u die ons draagt en verdraagt. U die zondag aan zondag uw woord laat verkondigen. Heere, we bidden u. Wees u ons de zondaars genadig. Wilt u ons geven een hart dat u lief heeft. Dat uw geboden en inzettingen wil bewaren. Een hart vol liefde voor u. Voor uw dienst en voor uw naaste, wilt u ons een afhankelijk en aanhankelijk hart geven dat in uw waarheid wil wandelen. Heere, dan zal het ons wel gaan op weg en reis naar de eeuwigheid. Want Heere, u zegt het in uw woord, u heeft geen lust in onze dood, maar veel meer dat een zondaar zich bekeert en leeft. We bidden, we smeken u in die enige en heerlijke naam die gegeven is onder de hemel. Uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus, of u ons bekeren wil, voor het eerst of opnieuw. We bidden u, Heere, om de opening van uw woord. Wilt u ons ontdekkend licht van uw Heilige Geest schenken? Dat we zullen verstaan wat u door uw woord tot ons te zeggen hebt. En dat het zaad van uw rijke evangelie mag vallen in een wel toebereide aarde. We bidden u of u wilt wonen en werken met uw Heilige Geest in het midden der gemeente. En Heere, dan bidden we u ook voor onze gemeente. Voor allen die hier zijn of met ons meeluisteren via de kerktelefoon. En dan denken we in de eerste plaats aan de rouwdragende familie van wijlen onze zuster der gemeente, mevrouw van Dis Peekstok. Heere, gisteren was de begrafenis. Wilt u de familie ondersteunen en sterken in de verwerking van dit verdriet en deze lege plaats? En hen vertroosten vanuit uw woord en met uw geest? Wilt u geven dat ze bemerken mogen dat u redt uit smarten. Heere, dan bidden we u ook voor allen die te maken hebben met lichamelijke of psychische problemen of ziekten, met zorgen en verdriet. Wilt u ook hen vertroosting geven vanuit uw woord? Wilt u waar mogelijk genezing of verlichting schenken? We denken in het bijzonder aan psychische noden. Och Heere, wat kan voor ons gevoel, ons bestaan wankelen, als we persoonlijk en in het gezin geconfronteerd worden met psychische problemen. Misschien hadden we er nooit rekening mee gehouden dat het ook ons kon overkomen en voelen we ons onbegrepen. Misschien zelfs een last voor de mensen om ons heen die van ons houden, maar zich ook zo machteloos kunnen voelen. Heere, u bent vol ontferming voor hen die naar u vragen. Wilt u hen doen ervaren? Het is Israëls God die krachten geeft. Wilt u hen dragen als het voor hun gevoel alles bij de handen afbreekt? Heere, wilt u hen gedenken? We willen nu ook opdragen onze herder en leraar, dominee Procé, die deze dag in Alphen aan de Rijn is. Heere, geeft u hem alles wat nodig is. Geeft u hem kracht en wijsheid. En Heere, wilt u ook hem geven dat hij het mag bemerken dat het u bent, dat u het bent die hem krachten geeft. We dragen ook zijn vrouw aan u op, mevrouw Procé, samen met hun kinderen en kleinkinderen. Heere, wilt u hen in alles gedenken en hen vervullen met uw Heilige Geest. We bidden u ook voor onze jongens en meisjes die leven in een tijd waar zoveel op hen afkomt via internet, Facebook, Twitter, Instagram. Zoveel wat van u en uw dienst vandaan kan trekken. Heere, wilt u hen in het bijzonder bewaren? En wilt u laten zien hoe goed en heerlijk het is om u, de Heere, te dienen? Heere, geef dat we daarnaar zoeken, juist in onze jonge jaren, juist in onze goede dagen. En u hebt het toch immers beloofd, dat wie u vroeg zoekt, u zal vinden. Wilt u al het werk wat in de gemeente mag plaatsvinden, achtervolgen met uw zegen, dat het gedragen mag worden in het gebed van ons allemaal? We denken ook aan het jeugdwerk wat weer mag beginnen. Hier en ook elders op het eiland, ook in de kerken hier ter plaatse. Heer, we bidden u om uw zegen en uw genade over dit werk. Heer, mag deze dienst tot uw eer en naar uw wil geschieden en ter uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u de boze uit ons midden weren? We vragen het van u in de vergeving van al het zondige en verkeerde. Om Jezus Christus wil. Amen. U ontvangt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. We zingen daarna uit Psalm 32 de versen 1, 3 en 6. We noemden nu Psalm 32 de versen 1, 3 en 6. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Gemeente, vanmorgen komt de vraag tot ons. Kunt u God ontmoeten? Als die vraag u aan het begin van deze dienst zo gesteld wordt, hebt u misschien wel het gevoel dat u een beetje overvallen wordt. Misschien vindt u wel dat we vandaag wel een beetje al te veel met de deur in huis vallen. Maar als u er even over nadenkt, zult u het met me eens zijn dat het toch niet zo'n vreemde vraag is. Want eerlijk is eerlijk, een van de weinige dingen waarvan wij mensen absoluut zeker kunnen zijn in ons leven, is dat ons aller leven vroeg of laat uitloopt op de rechterstoel van Christus. Aan het eind van ons aller leven staat een witte troon, met op die troon de rechter van hemel en aarde. En u weet, we kunnen daar ineens staan, vanuit ons werk, aan het begin of aan het eind van de dag, jong of oud, ineens. Dat is geen dwaze gedachte. U kent de voorbeelden in uw omgeving. Jij kent ze misschien uit de kring van je leeftijdgenoten. Mensen die plotseling het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. Onverwacht stonden ze voor de rechterstoel. Dat kan ons ook overkomen. En dan? Kunnen wij de Heere ontmoeten wanneer Hij ons roept, op de weg of tijdens ons werk? Weten we dan waar de reis naartoe gaat? Is ons paspoort in orde? Gods woord wil ons vandaag een ogenblik stilzetten te midden van de jacht van het leven. Het zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Als we dan vandaag eens terugkijken en de balans opmaken, is er dan niet veel dat ons aanklaagt en in staat van beschuldiging stelt? Is er dan niet veel in ons leven waarmee we voor God niet kunnen verschijnen, waarmee we hem voor geen geld onder de ogen willen komen, komen dan niet voor onze ogen onze persoonlijke en onze gemeentelijke zonden? De zonden van ons huwelijk en van ons gezin, die ons doen zeggen, Heere, als u komt, hoe moet dat? Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Onze tekst geeft op die vraag een antwoord. Het antwoord. Als Gods woord ons hier bepaalt bij de rechtvaardiging van Jozua, de hoge priester. We letten op. Het voorwerp van die rechtvaardiging, het onderwerp van die rechtvaardiging en de grond van die rechtvaardiging. We noemden nu het voorwerp van die rechtvaardiging, het onderwerp van die rechtvaardiging en de grond van die rechtvaardiging. Onze tekstgemeente wordt gevormd door het vierde van de 8 nachtgezichten, waardoor de profeet Zacharia bekend is geworden. Rond het jaar 520 voor Christus, ongeveer 20 jaar na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, heeft Zacharia deze visioenen ontvangen van de Heere met de bedoeling ze door te geven aan Gods volk in Jeruzalem. Ze bevatten een troostrijke en bemoedigende boodschap voor dat volk dat op alle mogelijke manieren in moeilijke en uitzichtloze omstandigheden verkeerde en de moed danig had laten zakken. Iemand heeft de boodschap van deze profeet dan ook samengevat met de woorden: heb moed voor de kerk. Zacharia, zijn naam is al een prediking. Hij klinkt als een psalm. Zacharia, de Heere gedenkt. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En de boodschap van deze profeet is in overeenstemming met zijn naam. De Heere is getrouw. Hij denkt aan zijn verbond. Hij verlost zijn volk. Hij vernietigt zijn vijanden. Hij wil opnieuw in Jeruzalem wonen, te midden van zijn volk. Maar als we dat horen en we bedenken dan wat voor volk Israël is, dan vragen we ons wel af. Kan dat wel? Gaat dat nu zomaar? Staat het er zo goed voor met Jeruzalem dat de Heer het opnieuw kan begeren als zijn woonplaats? En dat is niet alleen onze vraag. En dat is niet alleen een vraag voor dat volk zelf. Zou de Heer met ons nog weer te maken willen hebben? Maar dat is ook een vraag voor de Satan, de grote tegenstander van Gods volk. Kan de Heer bij zo'n volk wonen? Op die vragen geeft het vierde nachtgezicht van Zacharia nu antwoord. Met Zacharia worden we meegenomen naar de hemel. Daar wordt een vergadering gehouden. Het lijkt wel een rechtbank. We zien daar de engel des Heren. Dat is de oud-testamentische aanduiding van de Zoon van God. De Heer Jezus voor zijn vleeswording. Verder staat er een man die Zacharia wel kent. Jozua, de hoge priester, die samen met Zerubbabel de leiding heeft gehad over het volk bij de terugkeer uit Babel. Jozua staat daar niet als particulier persoon. Nee, hij staat er heel duidelijk als hoge priester. Daar moeten we goed op letten. Want als de hoge priester voor God verschijnt, dan verschijnt in hem het gehele volk voor God. Het volk dat hij in de borstlap met de 12 edelstenen op zijn hart draagt. Allemaal, van groot tot klein, van jong tot oud. In Jozua staat heel Israël voor God. Van de beste tot de slechtste. Niemand uitgezonderd. Maar dan zien we nog iemand in de hemelse rechtszaal. En daar schrikken we van. Want die ene, dat is de Satan. De grote tegenstander van Gods volk. De aanklager van de broeders. En het visioen laat ons niet in het onzekere over de vraag wat hij in de hemel komt doen. Want Satan staat daar met uitgestoken vinger te wijzen naar Jozua. Hij beschuldigt Jozua. Hij klaagt hem aan en in hem het gehele volk. En als we dan nog eens goed kijken, dan ontdekken we dat de vader der leugenen dit keer gelijk heeft. Want Jozua staat met vuile klederen aan. En dat nog wel in de hemel. De woonplaats van de heilige God. Daar schittert en blinkt alles van zuiverheid en reinheid. Daar zijn de engelen in hun blinkend witte kleding. Daar is de Heere zelf, die te rein van ogen is dan dat hij het kwade kan verdragen. Daar is God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Daar is God van wie we zingen, der sterren pracht is bij hem nacht, hoe hel zij schitteren mogen. En daar tussenin staat nu die vuile hoge priester met zijn bezoedelde kleed. Dat past toch niet, die hoge priester. Ach, hij is een zondaar. Hoe kan deze man nu naderen voor Gods aangezicht als ambtsdrager? Hoe kan die man nu verkeren voor Gods ogen? Hoe kan die man priester zijn in de dienst van verzoening en voorbeden? Kan dat nu zo? Zoals hij is, een arme, naakte, ellendige zondaar met zijn boevenpak aan, dat vuil is van ongerechtigheid, die hoge priester, is dat nu iemand om voor God te staan? Bovendien, in Jozua staat het volk voor God. En dat volk, zeker, het is teruggekeerd uit de ballingschap. Maar is het daarmee zoveel beter geworden? Leeft het nu met zijn ganse hart voor de Heere? Is het nu echt Gods volk? Satan weet het wel beter. Hij heeft het wel gezien, dat ze ook na de ballingschap niet als een heilig en afgezonderd volk zijn gaan leven. Hij heeft het wel gezien, de heidense vrouwen waarmee de Joden trouwden, de wereldgelijkvormigheid, de slapheid in de dienst des Heren, het strijden voor eigen belangen. Satan, hij heeft eens rondgewandeld in Jeruzalem. Toen zag hij daar de huizen van de mensen, die waren weer keurig in orde, wel doortimmerd, goed verzorgd. Maar toen zag hij daar ook het huis van God. En daarvan stond na bijna 20 jaar nog niet veel meer dan het altaar overeind. Satan heeft gegnuifd en gegniffeld toen hij dat allemaal zag. Is dat nu Gods volk? Kan dat voor God bestaan? En nu staat hij in de hemel. En hij wijst aan. En hij klaagt aan. En hij heeft gelijk. Want Jozua zegt niets terug. Het lijkt wel alsof Satan ineens voor God opkomt en voor zijn rechten strijdt. Maar Luther heeft al gezegd dat je juist dan met hem moet oppassen. Want als de duivel vroom gaat worden, is hij het gevaarlijkst. Satan heeft immers maar één doel. Hij wil Jozua met het gehele volk in de hel hebben. Hij wil laten zien dat ze daar thuis horen. Met zo'n volk kan God toch geen gemeenschap hebben. Zo'n hoge priester kan God toch niet gebruiken. Hij moet wel zeggen, breng die vuile zonder weg. Doe hem uit mijn ogen. Ik wil hem niet meer zien. God moet er toch wel een eind aan maken. Voelt u wel aan hoe gevaarlijk dat dit moment is? Want Satan heeft gelijk. Satan heeft altijd gelijk als hij onze zonden aanwijst. Dat weet hij precies. Hij zorgt er wel voor dat we niets tegen zijn beschuldigingen hebben in te brengen. Hij laat ons wel met een mond vol tanden staan. Hij heeft er ook geen enkele behoefte aan om Jozua te betichten van dingen die niet waar zijn. Hij hoeft Jozua niet zwart te maken, want hij is zwart. Wat is er niet op Jozua aan te merken? Wat is er niet aan te merken op zijn volk, dat het volk is van God? Satan ziet alles. En goed, laat het dan waar zijn dat Satan vandaag niet meer in de hemel mag komen. Laat het dan waar zijn wat we lezen in Openbaring 12, dat Michael en zijn engelenlegers Satan en zijn trawanten uit de hemel hebben geworpen. Laat het dan waar zijn dat dat de rijkdom is van de kerk naar hemelvaart. Dat Satan gebonden is, zodat de hemel verboden terrein voor hem geworden is. Laat het dan waar zijn dat Satan Gods volk alleen nog maar kan aanklagen in het hart. En dat hij het recht van aanklacht in de hemel verloren heeft. Maar zo staat Jozua voor de engel des Heren. En zo staat Gods volk voor God. En de Heere ziet het. En hij heeft er maar één woord voor. Brandhout. Dat is een zware beschuldiging, gemeente. Dat hebben wij gemaakt van onszelf. Dat is er overgebleven van het pronkstuk van Gods schepping. Brandhout, dat is dood. Dat zal nooit meer vrucht dragen. Niemand die het in zijn tuin zal planten. De kracht is eruit, omdat het vuur er al doorheen is gegaan. Je kunt er niets meer van maken. Het mooie is er af, want het is zwart geblakerd. En het stinkt naar vuur. Niemand wil een stuk brandhout in huis hebben. Brandhout, wat moet je daar nog mee doen? Wat kun je daar nog mee beginnen? Brandhout, och, wat moet je er anders mee doen dan in het vuur laten liggen? Of het teruggooien als je het eruit gehaald hebt? Want weet u, dat Satan aanklaagt, dat is wel erg. Maar als de Heere gaat beschuldigen, dan komt er nog zoveel meer. Dan heeft de Heere een aanklacht tegen ons, die veel meer punten omvat. Want dan gaat hij zeggen wie wij zijn geweest voor hem, de goeddoende God. Dan gaat de Heere vragen waaraan hij die zonde, die ontrouw, die liefdeloosheid verdiend heeft. En Jozua? Jozua zwijgt. Hij zwijgt op de aanklacht van de Satan. Hij zwijgt op dat verschrikkelijke woord van God. En in dat zwijgen buigt hij zijn hoofd. En stemt hij toe. Op 1000 vragen heeft hij niet één antwoord. Zouden wij in die situatie nog wel wat te zeggen hebben? We gaan nu de lijnen doortrekken van deze geschiedenis naar onszelf. Nu moeten we de naam van Jozua in onze tekst eens doorstrepen en daar onze eigen naam lezen. De uwe, de jouwe. Dat wij daar staan, waar Jozua staat. Dat God met ons in het gericht gaat. De Heere daagt ons voor zijn rechterstoel in deze dienst. Broeders en zusters, jongens en meisjes, kan dat lijden vandaag? Durft u dat aan, wanneer u terugkijkt op uw leven? Zijn wij dan brandschoon? Hebben wij wel wat om te protesteren, als de Heere ons brandhout noemt? Nee, we zullen in deze dienst niet alle zonden noemen die we misschien hebben bedreven. Laten we slechts de zonden van Israël noemen uit de tijd van Zacharia. Daar horen we van wereldgelijkvormigheid. En u moet u wel realiseren dat deze zonde niet allereerst iets is van de buitenkant, van de uiterlijkheden. Het is een zonde van ons denken, van onze instelling. We denken dan zoals de wereld denkt, volgens het schema van de wereld. Is die zonde er onder ons niet? Is het bij ons werkelijk heel anders, omdat we Christus hebben leren kennen? En omdat zijn gezindheid de onze is geworden, in liefdevolle bewogenheid, in restloze zelfovergave aan de dienst van de Heere? Achten wij de ander uitnemender dan onszelf? Is bij ons de liefde te vinden die zichzelf niet zoekt, maar die bedenkt wat ten behoeve van de ander is? Is er bij ons de begeerte om te behouden en om vast te houden? Of schrijven we heel gemakkelijk iemand af? Zijn we een afgezonderd volk dat de jaloersheid van anderen kan opwekken, omdat ze zien dat God met ons is? Laten we eens denken aan de dienst van de Heere. Heeft die dienst werkelijk de liefde van ons hart? Gaan we erin op? Strekt zich onze lust en onze liefde daarheen? Hebben we de Heere gezocht met inspanning van alle krachten? Heeft de dienst des Heeren voorrang in ons leven? Zijn we hier altijd wanneer de Heere ons roept? Is er dan niet veel dat ons aanklaagt? Klaagt ons hart ons niet aan omdat we tegen Gods gebod gezondigd hebben? Dat ons vroeg hem lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf? Klagen de muren van de kerk ons dan niet aan, omdat het woord dat we hier horen zo weinig uitwerkt in ons leven? Klagen de muren van ons huis ons niet aan, omdat de vreze des Heren daarbinnen zo weinig beleefd wordt? Och, laten we maar ophouden met het noemen van de dingen. We hebben een Satan als aanklager niet eens nodig. Ja, maar, zegt iemand, wacht nu eens even. Wat u nu wilt gaan zeggen, zou u dat ook zeggen als u niet rustig in de kerk zat? Maar als u nu voor God zou staan, zou u voor de rechterstoel van God klaar zijn met de verklaring dat de mens nu één keer een zondaar is? Is dat dan niet onze schuld? Is dat Gods schuld? En zou u daar nog durven zeggen, zo nauw luistert het toch niet? Mag de Heer niet alles vragen? En als hij dan niets krijgt, mag hij dan niet zeggen dat we brandhout zijn? Of hebt u nog wat dat u mee zou willen brengen in dat gericht? Zou u nog wat in willen brengen? Goede dingen van uzelf en tegenwerpingen en kritiek op de hoogste rechter en vragen over zijn beleid? Gemeente, onze tekst laat het zo duidelijk zien. Wanneer Jozua en u en ik voor God komen te staan. En dat gebeurt vaak eerder dan wij verwachten. Dan hebben we geen vragen meer. En dan hebben we geen goede werken en deugden meer. En dan praten we niet meer over een ander. Dan verstommen wij. En als de Heer ons dan vraagt, waarom was je niet helemaal voor mij? Ben ik dan niet goed genoeg? Vraag ik je te veel? Bied ik je te weinig? Kan mijn dienst dan niet opwegen tegen die van de goden van de tijd en van de wereld? Dan hebben wij op 1000 vragen niet één antwoord. En in dat zwijgen stemmen we toe. Heere, u hebt gelijk. Wij zijn brandhout. Als u met ons doet naar wat wij verdiend hebben, dan moet u zeggen, weg met die zondaar. Zien we het goed? Daar staat Jozua voor God. En in hem staat daar het hele volk. Daar staat de hele gemeente. De kerkenraad. En de randgevallen. De meest rechtzinnige. En de meest lichtzinnige. Daar staat de behoudende broeder. En de vooruitstrevende zuster. De meest oppassende. En de slechtst oppassende. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor Gods aangezicht. Komen we bij het onderwerp van die rechtvaardiging. Maar luister nu eens naar onze tekst. Ja, er gaat er wel een naar de hel, maar die ene is de Satan, de aanklager. Plotseling komt de Heere zelf naar voren. We hadden hem tot dusver in onze tekst nog niet gezien. Jozua stond immers voor de engel des Heeren. Nu grijpt de Heere in en zegt, de Heere schelde u, gij Satan, de Heere die Jeruzalem nog verkiest. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Dat is het evangelie, gemeente. Dat is het nochtans van God, waarvan de catechisme spreekt in de zondag over de rechtvaardiging. Zeker, de aanklacht blijft staan. De Heere weerlegt de beschuldiging van Satan niet. Hij onderstreept hem zelfs. Satan, ik weet het, ze zijn brandhout. Maar ik heb ze uit het vuur gerukt. Ik heb ze teruggehaald uit het vuur van het oordeel dat over Jeruzalem is gekomen. Ik heb ze uit het vuur van de ballingschap gerukt. En dat heb ik niet gedaan om ze alsnog aan dat vuur prijs te geven. Nu zien we het wonder gebeuren dat de centrale boodschap van dit nachtgezicht bevat. Zacharia beschrijft het met woorden waarin het Oude Testament nieuwtestamentische diepte en kracht krijgt. Zo duidelijk wordt hier alles uit de schaduwen van het oude verbond gehaald. We zien hier gebeuren wat Paulus later bezongen heeft in het Hooglied van het Geloof. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Er klinkt een bevel aan het adres van de engelen. En Jozua's vuile klederen worden uitgetrokken. Hij doet het niet zelf. Het wordt voor hem gedaan. En de Heere geeft zelf de toelichting bij dit gebeuren. Als hij tegen Jozua zegt, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. De Heere doet het. Hij neemt de schuld weg, zonder dat Jozua betaald heeft. Terwijl Jozua daar maar staat te wachten. God neemt ze weg, dan is er geen schuld meer. En dan is er geen zonde meer die nog toegerekend wordt. Dan is ze weg. God ziet ze niet meer, want hij werpt ze achter zijn rug. God praat er niet meer over. Hij haalt een streep door mijn zonden en zegt dat ze niet meer van mij zijn. Dan ben ik niet langer een beschuldigde. En dan is er geen aanklacht meer en geen veroordeling meer. Dan ben ik van schuld en zonde vrij. Maar de Heere doet meer. Jozua krijgt ook een feestkleed aan. Dat betekent dat hij gereinigd en vernieuwd wordt. Hij wordt vrijgemaakt van de schuld, van de zonde, maar ook van de smet van de zonde. Nu staat er een nieuwe Jozua en straks krijgt hij ook een reine hoed op, een tulband. Het is geen wonder dat dit feit apart vermeld wordt, want die tulband is een belangrijk ding voor een hoge priester. Op die tulband zit namelijk het gouden voorhoofdsiersel en daarop staan de woorden: de Heere heilig. Nu mag Jozua het heiligdom weer binnen. Nu mag hij weer komen voor Gods aangezicht in de dienst van verzoening en voorbeden. Nu mag hij de Heere weer dienen en voor hem leven. En als de hoge priester dan binnengaat in het heiligdom, kijkt de Heere naar de gouden plaat op zijn voorhoofd. En dan behandelt de Heere het volk naar wat op die gouden plaat staat. En hij gedenkt hun zonden niet. Dan ziet God Jozua, evenals had hij nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had hij zelf al de gehoorzaamheid volbracht die hem nu toegerekend en geschonken wordt. Wat is de Heere toch goed? Satan moet maken dat hij wegkomt. Want Jozua en het volk worden in genade aangenomen. Het volk wordt door de Heere in gunst beschouwd. Het wordt niet schuldig verklaard. Het is wel schuldig, maar God verklaart het onschuldig. Dat is nu Gods genade, gemeente, waardoor de Heere weer bij zijn volk kan wonen. Moet u ook denken aan de verloren zoon? Hij krijgt het feestkleed aan en dan is er geen, en is dan geen verloren zoon meer. Maar een gevonden zoon. Hij is niet meer dood, maar levend. Hij mag weer thuis zijn, thuis bij de Vader. Dit is een heerlijk evangelie, gemeente. God, die de zonde wegneemt en de zondaar reinigt, zodat ze weer bij hem kunnen wonen. God, die brandhout uit het vuur rukt en die er wat van maakt, die er een levende rank van maakt. Die vrucht draagt uit hem. Dit is een heerlijk evangelie voor mensen die met hun zonden zitten en er geen weg meer mee weten. Het is een uitnodigende boodschap voor allen die iets kennen van de schrik van Mozes. Toen hij aan de avond van zijn leven zong, gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden, in het licht van uw aanschijn. Zij zeggen met Mozes: Heere, als u dat doet, dan kom ik er nooit mee klaar. Brandhout ben ik. Het is precies wat u vandaag nodig hebt, die bid. Neem mijn zonden uit meedogen, gunstig weg. Gedenk die niet. Hoor, de Heere zegt: kom dan en laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Ik doe het, zegt de Heere. Ik delg uw overtredingen uit. Ik gedenk uw zonden niet. Mag ik eens vragen, weet u van deze dingen ook in uw leven? Kent u dat in uw leven, dat de Heere ook tegen u persoonlijk heeft gezegd? Ik neem uw zonden van u weg. Kent u de zaligheid die te vinden is bij een God die de ongerechtigheid vergeeft en de zonde niet toerekent, die ons al wat wij ooit misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven? Kent u die vreugde van de zondaar die leerde roepen, o God, wees mij de zondaar genadig, maar die ook heeft leren zingen, ik ben van schuld en zonde vrij? Hoe gaat u straks de kerk uit? Als een beschuldigde of als een vrijgesprokene? Als een die zijn zondepak draagt of als een die belijden mag? Mij is genade bewezen. Het is waar, daar moet plaats voor komen in ons leven. Hoe zullen we om genade vragen als we niet van schuld willen weten? Het is nodig dat het niet alleen Satan ziet hoe vuil ons pak is. En dat niet alleen God het ziet. We moeten het zelf ook leren zien en ons voor God verootmoedigen. Om dan te merken dat de Heere een God is die onze zonden ontdekt en bedekt. Hij laat ons onze zonden zien, opdat er plaats komt voor zijn genade en opdat hij zo weer bij zijn volk kan wonen. Is bij u voor deze dingen geen plaats? Dan moet u vandaag toch eens nagaan hoe dat komt. Want dit is een vernederende boodschap. Vernederend als hij spreekt van onze zonde. En nog meer wanneer hij spreekt van Gods genade. Zou het kunnen zijn dat alles wat u hier tegen inbrengt gevolg is van de hoogmoed van ons zondaarshart dat niet van genade wil leven? Nee, u moet die gedachte niet te vlug van u afwerpen. Ons hart is arglistig en het is moeilijk om van genade te leven. Wij weten zoveel argumenten te vinden, soms om ons daaraan te onttrekken. Wees eens eerlijk. Wilt u wel uit genade zalig worden? Ik vraag niet of u zalig wil worden, want dat willen we in de kerk allemaal wel. Wie wil er niet graag na het sterven naar de hemel? Maar de vraag is of u zo in deze weg zalig wil worden. Bent u er door de Heilige Geest voor ingewonnen dat het zo moet en dat het niet anders kan? U kunt slechts zalig worden uit genade alleen, zonder enige verdienste, onzerzijds, als brandhout uit het vuur gerukt. De grond van de rechtvaardiging. Maar dat is een vraag die is overgebleven tot nu toe. Wat is de grond voor dit handelen van God met Jozua? Satan heeft toch gelijk wanneer hij God eraan herinnert dat de zonde niet ongestraft kan blijven? Gaat het dan zomaar, toch zomaar? Nee, gemeente, wanneer de Heere weer bij zijn volk komt wonen en het in gunst aanziet, dan gaat dat niet zomaar. De Heere heeft er zijn redenen voor. Dat zegt hij ook tegen Satan, om hem de mond te snoeren. Satan, de Heere is die God die Jeruzalem nog verkiest. Dat is het geheim. God verkiest en doet naderen om te wonen in zijn huis. Er wordt niemand zomaar zalig. We kunnen alleen maar zalig worden uit vrije genade, omdat de Heere er redenen voor heeft. Maar die vindt hij niet in ons. En dus behoeven wij daar vandaag ook niet naar te zoeken. De Heere vindt de grond voor zijn genadig handelen alleen in zichzelf en in zijn eeuwig welbehagen. Hij doet het niet om onzentwil, maar om zijn grote naam alleen. Dat is het vertroostende. En daar moet Satan voor wijken. Daar heeft de duivel geen weerwoord op. De Heere schenkt genade op grond van zijn welbehagen. Dat is van ons uit niet te verwachten, maar vanuit de Heere wel. Want zo is de Heere, God die verkiest, God van het welbehagen. Het zou kunnen zijn dat deze of gene hier toch van schrikt. Uitverkiezing is een woord dat soms een schrikreactie oproept. U kent het wel, als ik er dan maar bij hoor. Juist voor hen is het slot van onze tekst onderwijzend en vertroostend. Want daar lezen we waarin het verkiezend welbehagen van de Heere zichtbaar wordt. En de engel des Heeren stond daarbij. Want dan laat het Nieuwe Testament ons zien wat Zacharia nog niet kon zien. De engel des Heeren, de Heere Jezus. Toen de engelen de vuile klederen van Jozua hadden uitgetrokken, hebben ze die klederen niet zomaar aan de kant gelegd. Toen heeft de Heere Jezus gezegd, geef ze maar aan mij. En toen heeft hij ze aangetrokken, de grote hoge priester van zijn volk, die dezelfde naam draagt als de hoge priester uit onze tekst, Jozua, Jezus. Hij heeft die klederen aangetrokken en die zonde gedragen. Hij heeft gezwegen voor zijn rechter, opdat wij niet zouden behoeven te zwijgen, maar een antwoord zouden hebben. Opdat wij onze rechter om genade zouden kunnen smeken en zouden mogen pleiten op hem die onze ongerechtigheden gedragen heeft. Hij heeft geruild. Hij is op de plaats van de beschuldigde gaan staan, opdat een ieder die in hem gelooft voor God zou staan. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Onze tekst wijst naar hem, de Heere Jezus, de volmaakte zaligmaker. Het lam dat staat als geslacht. In zijn bloed is volkomen verzoening voor alle zonden. In hem is genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. En hij zegt, wie getrokken door dit evangelie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er is nog nooit een zondaar geweest die om genade riep en toch werd afgewezen. Dat kan ook niet. Want dan zou het niet waar zijn dat de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hier is een borg die de schuld overneemt en betaalt. Wie voor God staat zonder oog om naar de hemel te kijken, maar met een stem om naar de hemel te roepen. O God, wees mij zondaar genadig. Die gaat ook vandaag gerechtvaardigd naar huis. Gemeente, hoe gaan we de kerk uit? Het maakt toch zo'n verschil wie onze schuld draagt. Want als we die schuld zelf dragen, dan komen we er nooit mee klaar. Dan blijft die schuld altijd bestaan voor God. Vlucht er dan toch mee naar de Heere. Bij hem raakt u de schuld kwijt, voorgoed kwijt. Want zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij, om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Amen. Zullen we danken. Heren, aan het einde van deze dienst naderen we nogmaals voor uw heilig aangezicht. We danken u voor uw woord en waarheid en alles wat u gaf. Heren, dan bidden we u, wilt u de naprediker zijn? Wilt u in ons hart wonen en werken met uw heilige geest? Doet u ons ook beseffen dat we in genadetijd leven? Dat ons leven een damp is, of zoals de psalmist het zegt, gelijk een bloem is ons kortstondig leven. Heren, behoed ons dan voor een onverzoend sterven. Wilt u ons in de middagdienst weer samenbrengen rondom uw woord, als dominee Kiviet in ons midden hoopt voor te gaan? Heren, voor hem toch een hele bekende plaats om hier voor te gaan. Wilt u hem alles geven wat nodig is? Wilt u zijn met heel de gemeente? Heren, we bidden u om uw zegen. We vragen het van u in de vergeving van al het zondige, om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. We noemden nu Psalm 79, het zevende vers. De voorgelezen preek was van dominee J. Westerink, gehouden te Urk Maranatha in het jaar 1979. Eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.